Welkom bij Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek Belijdenissen van de heilige Augustinus. Boek 5. Aanvaard het offer van mijn belijdenissen uit de hand van mijn tong, die gij gemaakt hebt en hebt aangezet om uw naam te belijden, en maak al mijn beenderen gezond en laat hen zeggen, Heer, wie is aan u gelijk? Degene die uw belijdenis doet, hij is het immers niet, van wie gij leert wat er in hem omgaat. Want zelfs door het afgesloten hart wordt uw oog nog niet buitengesloten en uw hand wordt door de hardheid van de mensen niet geweerd. Maar gij doorbreekt die, wanneer gij wilt, met erbarming of met bestraffing, en er is niemand die uw gloed ontschuilen kan. Maar mijn ziel moet u loven om u lief te hebben, en zij moet uw barmhartigheden aan u belijden om u te loven. Het geheel van uw schepping weet van geen ophouden, het weet van geen zwijgen met uw lof. Alle geest looft u met de mond die naar u gekeerd is. De dieren en de stoffelijke dingen doen het door de mond van wie ze beschouwen. Zo moet onze ziel zich naar u verheffen uit haar traagheid, steunende op de dingen die gij gemaakt hebt en over hen heen naar u gaande, naar u die zo wonderbaarlijk hebt gemaakt. En daar is verkwikking en waarachtige kracht. De ongerechten mogen in hun onrust van u heen gaan, voor u vluchten. Gij ziet hen en zondert hen af als schaduwplekken. En zie, met hen erbij is het geheel van alle dingen schoon en zij zelf zijn lelijk. En wat hebben ze u voor schade toegebracht? Of waarmee hebben ze uw rijk ontsierd, dat van de hemelen tot aan de laatste schepselen gerechtig is en ongerept? Want waar zijn ze heen gevlucht, toen ze vluchten voor uw aanschijn? Of waar ontdekt gij hen niet? Nee, ze zijn gevlucht om u niet te zien, u die hen ziet, en om in hun verblinding te botsen op u, omdat gij niets loslaat van wat gij geschapen hebt, om met hun ongerechtigheid te botsen op u en naar gerechtigheid gepijnigd te worden. Zij onttrekken zich aan uw langmoedigheid en botsen op uw onverzettelijkheid en vallen op uw hardheid. Blijkbaar weten ze niet dat gij, de door geen plaats omschrevene, overal zijt, en dat gij alleen, altijd aanwezig blijft, zelfs bij hen die ver van u wegraken. Zij moeten dus omkeren en u zoeken, want gij hebt uw schepsel niet losgelaten, zoals zij hun schepper losgelaten hebben. Zij moeten omkeren en u zoeken, en dan zijt ge er meteen, in hun hart, in het hart van hen die u belijden en zich in uw armen werpen en schreien aan uw borst na hun moeizame wegen. En gij maakt het hun niet moeilijk, gij wist hun tranen af, en zij schreien nog meer en vinden vreugde in hun tranen, omdat gij, Heer, niet de een of andere mens, geen vlees en bloed, Nee, gij, Heer, die hen gemaakt heeft, hen weer nieuw maakt en hen vertroost. En daar waar ik toen was, wanneer zocht ik u daar? En gij stond voor mij, maar ik was ook van mijzelf weggegaan. En ik vond mijzelf niet eens, hoeveel te minder u. Voor het aanschijn van mijn God wil ik nu spreken over het 29ste jaar van mijn leven. Er was toen in Carthago een bisschop van Manicheërs gekomen, Faustus geheten, een geweldige strik van de duivel, en velen lieten zich vangen in die strik, verlokt door zijn innemende taal. Wat mij betreft, ofschoon ik die mooie taal prees, ik maakte toch reeds onderscheid tussen de taal en de waarheid van de dingen die ik verlangend was te vernemen, en mijn oog was er niet op gericht uit wat voor woorden schotel, maar op wat voor weten die bij hen zo vermaarde Faustus mij zou gaan vergasten. Want de faam had mij over hem reeds tevoren verteld dat hij bijzonder kundig was in al de hogere studievakken en speciaal bedreven in de vrije kunsten. Omdat ik veel van de filosofen had gelezen en het in mijn herinnering bewaarde, vergeleek ik daarvan wel het een en ander met de uitvoerige verhalen van de Manicheërs, en ik meende meer waarschijnlijkheid te vinden in de woorden van de filosofen, die toch in ieder geval in staat zijn geweest de wereld te beoordelen, ook al hebben ze de Heer van die wereld helemaal niet ontdekt. Omdat gij groot zijt, Heer, en omziet naar het nederige, maar het hoogverhevene al van verre kent, nadert gij alleen maar tot de vermorzelden van hart, en wordt gij door de hoogmoedigen niet gevonden, ook al zouden die in hun nieuwsgierige geleerdheid de sterren en de zandkorrels stellen, de hemelsferen meten en de wegen van de gesternten opsporen. Want met het verstand en met hun van u gekregen talent zoeken zij die dingen na, en zij hebben er ook veel van ontdekt, en vele jaren van tevoren hebben zij van de verduisteringen der hemellichten, zon en maan, voorspeld op welke dag, op welk uur en in welke omvang die zouden plaatsvinden. En zij hebben zich in hun berekeningen niet vergist, en het is gebeurd zoals zij voorspeld hadden. En de regels die zij hadden uitgevorst, hebben ze ook opgeschreven. Ze worden vandaag nog gelezen en gebruikt om te voorspellen in welk jaar, in welke maand van het jaar, op welke dag van de maand, op welk uur van de dag en voor het hoeveelste deel van haar licht de maan of de zon verduisterd gaat worden. En dan zal dat ook gebeuren zoals het voorspeld is. Mensen die daar niet van weten, staan er verwonderd over. Ja, stom verbaasd. En die er wel van weten, raken opgetogen en verheffen zich. En terwijl ze in onvrome hovaardij zich verwijderen van uw licht en dat licht voor zichzelf verduisteren, voorzien zij wel zoveel tijd tevoren de komende zonsverduistering. Maar zien zij niet hun eigen verduistering op het ogenblik zelf. Zij vragen namelijk niet met vrome eerbied hoe zij aan het verstand komen waarmee ze dat weten zoeken. En indien ze al tot de ontdekking komen dat gij hen gemaakt hebt, geven zij zichzelf niet aan u om u te laten bewaren wat gij gemaakt hebt. En wat zij van zichzelf gemaakt hebben, dat doden zij niet voor u, en zij slachten niet voor u hun zelfverheffingen, als de gevleugelde dieren, en niet hun weetgierigheden, als de vissen van de zee, waarmee ze de verborgen paden van de diepte bewandelen, en niet hun zinnelijke overdadigheden, als de dieren van het veld, om hun gedode bekommernissen te laten verteren door u, dat verslindend vuur dat hen in onsterfelijkheid herschept. Nee, zij kennen de weg niet, uw woord, waardoor gij de dingen gemaakt hebt die zij tellen, en hen zelf die tellen, en de zintuigen waarmee ze onderscheiden wat ze tellen, en het verstand waarmee ze tellen. En uw wijsheid heeft geen getal, maar uw eengeborene zelf is voor ons de wijsheid geworden en de gerechtigheid en de heiligmaking. En hij heeft zich laten tellen als een van ons en heeft aan de César schatting betaald. Zij kennen deze weg niet, waarlangs zij tot hem kunnen afdalen van zichzelf en door hem kunnen opstijgen tot hem. Zij kennen deze weg niet en zij menen hoog verheven te zijn met de sterren en stralen van licht en zie, ze zijn op de aarde neergetuimeld en hun onwijs hart is verduisterd. En zij zeggen over de schepselen veel ware dingen, maar naar de waarheid die de schepping gebouwd heeft, zoeken ze niet met vrome zin en daarom vinden ze haar niet, of indien zij haar vinden, eren zij de God die ze kennend vinden niet als God en betuigen hem geen dank en worden dan ijdel in hun gedachten en zeggen dat zij wijs zijn, aldus aan zichzelf toeschrijvend wat van u is, en het gevolg is dat ze in verbijsterde verblinding ook nog aan u trachten toe te schrijven wat van henzelf is, leugens ladend op u, die de waarheid zijt, en de heerlijkheid van de onbederfelijke God verkerend in de gelijkenis van een beeld van een bederfelijk mens en van vogels en viervoeters en kruipende dieren. Zo verdraaien ze uw waarheid tot leugen en betonen hun eer en hun dienst meer aan het geschapene dan aan de Schepper.
Thank you.
Met dat al waren mij van hen talrijke juiste uitspraken bijgebleven, louter uit de schepping afgeleid. En ik vond daar een redelijke verklaring die zich bediende van getallen en van de orde in de tijden en de zichtbare getuigenissen van de gesternten. En ik vergeleek dat alles met de uitspraken van Manicheus, die over deze aangelegenheden veel heeft geschreven en zich daarbij te buiten is gegaan aan een overvloed van wartaal. En bij hem werd mij geen redelijke verklaring geboden, nog van de zonnewenden en de dag- en nachteveningen, nog van de verduisteringen der hemellichamen, niets ook van wat ik op dat gebied verder nog in de boeken van de wereldlijke wijsheid geleerd had. Ik kreeg bij hem echter bevel om te geloven, en dat geloof stemde met die redelijke verklaringen, door berekeningen en eigen aanschouwing verkregen, niet overeen en verschilde er zelfs hemelsbreed van. Het is toch niet zo, Heer God van de waarheid, dat ieder die van deze wereldlijke dingen weet, reeds welgevallig is aan u. Ongelukkig immers is de mens die ze alle weet, maar van u niet weet. Gelukkig echter degene die weet van u, ook al weet hij niet van die dingen. Degene evenwel die zowel u als die dingen kent, is niet vanwege die dingen gelukkiger, maar zijn geluk komt van u alleen, wanneer hij, u kennend als u verheerlijkt en u dank brengt en niet ijdel wordt in zijn gedachten. Want evenals iemand die een boom weet te bezitten en u voor het gebruik van die boom zijn dank brengt, ook al weet hij niet hoeveel ellen de boom hoog is en over welke breedte hij zich uitstrekt, beter is dan iemand die hem meet en al zijn takken telt, maar evenmin de boom bezit als zijn schepper kent en lief heeft. Zo staat het ook met de gelovige mens. De hele wereld vol rijkdom behoort hem toe, en als iemand die niets heeft bezit, hij alles, doordat hij u aanhangt, aan wie alles dienstbaar is. En al kent die gelovige mens niet eens de omgangen van de grote beer, het is toch dwaasheid eraan te twijfelen dat hij beslist beter is dan iemand die de hemel meet en de sterren telt en de elementen weegt, maar die u veronachtzaamt, door wie alle dingen naar maat en getal en gewicht zijn geordend. Overigens, wie verlangde er nu van zo een Manicheus dat hij ook nog ging schrijven over die dingen waarvan de kennis niet nodig was om vroomheid te leren? Gij hebt immers tot de mens gezegd, zie, vroomheid is wijsheid. Manicheus had met de vroomheid onbekend kunnen zijn, ook al was hij van die wereldlijke dingen volkomen op de hoogte. Nu hij daarvan echter niets wist en toch de onbeschaamde moed had erover te leraren, was het wel uitgesloten dat hij van de vroomheid enig begrip had. Want ijdelheid is het de kennis van die wereldlijke dingen, ook als men ze heeft, ten toon te spreiden. Vroomheid echter ze aan u te beleiden. Van die vroomheid dwaalde hij af, en met zijn vele gepraat over de wereld bereikte hij dit, dat hij door de mand viel, bij mensen die daar werkelijk in gestudeerd hadden, en dat zodoende duidelijk bleek wat zijn zienswijze in andere, minder toegankelijke dingen waard was. Want hij wenste niet maar voor zo weinig te worden aangezien, doch probeerde de indruk te wekken dat de Heilige Geest, de vertrooster en verrijker van uw gelovigen, met zijn volle gezag persoonlijk in hem verbleef. En omdat hij er dus op betrapt werd dat hij over de hemel en de sterren en de bewegingen van de zon en de maan onjuistheden had beweerd, ook al zijn dat geen dingen die met de godsdienstleer te maken hebben, moest toch het godslasterlijke van zijn brutaliteit wel duidelijk blijken. Want die verhalen over wat hij niet alleen niet wist, maar zelfs onjuist voorstelde, vertelde hij met zoveel waanzinnig ijdele hoogmoed, dat hij probeerde ze van hem te laten aanvaarden als de mededelingen van een goddelijk persoon. Wanneer ik immers hoor dat deze of gene christenbroeder van die wetenschap niet op de hoogte is en zich in dat opzicht vergist, dan kijk ik de onjuiste voorstellingen van zo iemand met geduld aan en gesteld dat hij over u, Heer de Schepper van alle dingen, geen dingen gelooft die u onwaardig zijn, zie ik er voor hem geen nadeel in als hij nu eens niet op de hoogte is van de liggingen en de gesteltenissen van de stoffelijke schepsels. Dat nadeel bestaat echter wel indien hij zou menen dat het iets te maken had met het wezen zelf van de godsdienstige leer en indien hij zich zou vermeten al te koppig te beweren wat hij niet weet. Maar zelfs dat soort zwakheid wordt, waar het geloof nog in de wieg ligt, verdragen door die moeder die de liefde is. Zij wacht dan wel de tijd af dat de nieuwgeboren mens zal uitgroeien tot een volwassen man en niet meer heen en weer kan waaien op iedere wind van lering. Bij Manicheus ging het echter om de man die zich vermeten had, de leraar, de autoriteit, de leider en de voorman te worden van degenen aan wie hij die dingen aanpraatte, en wel zo dat zijn volgelingen niet de eerste de beste mens, maar uw Heilige Geest meenden te volgen. Wie zou in dat geval niet van oordeel geweest zijn dat, zodra de man maar overtuigd werd van onjuistheden in zijn beweringen, een dusdanige waanzin verfoeilijk en volstrekt verwerpelijk was. Ik had echter nog niet met zekerheid kunnen vaststellen of de afwisselingen van langere en kortere dagen en nachten en die van de nacht en de dag zelf en de verduisteringen van de hemellichten en wat ik op dat gebied nog in andere boeken had gelezen, ook wel volgens zijn woorden konden worden uitgelegd. Was dat mogelijk geweest, dan was het voor mij wel onzeker geworden of de werkelijkheid nu aan deze of aan gene uitleg beantwoordde. Maar voor mijn geloof had ik zijn gezag dan toch zwaarder laten wegen, omdat ik in zijn heiligheid geloofde. Gedurende de bijna 9 jaren dat ik geestelijk zwervend toehoorder bij hen was, had ik met hoge spannen verwachting uitgezien naar de komst van die Faustus. Want de andere manicheërs die ik zo ontmoet had en die niet opgewassen waren geweest tegen de vragen welke ik hun over dat soort aangelegenheden voorlegde, hadden mij steeds maar veelbelovend naar hem verwezen. Als hij kwam en zich met mij onderhield, zouden die problemen en zelfs nog ernstig moeilijkheden die ik hem eventueel zou voorleggen, gemakkelijk en met de grootste duidelijkheid worden opgelost. Toen hij dan gekomen was, leerde ik hem kennen als een innemend man en een prettig prater die hun gangbare beweringen in een veel aantrekkelijker gekeuvel ten beste gaf. Maar wat betekende hij voor mijn dorst, die elegante schenker van kostelijke bekers? Met dat soort verhalen waren mijn oren al lang verzadigd en ik achtte de mededelingen niet beter omdat ze beter werden uitgedrukt en niet waar omdat ze mooi geformuleerd werden, en evenmin hield ik de ziel voor wijs omdat de gelaatsmimiek toepasselijk en de taal fraai was. Nee, degenen die mij zijn komst in het uitzicht hadden gesteld, hadden geen juiste kijk op de dingen gehad en de reden waarom ze hem voor wijs en verstandig hadden aangezien, was alleen maar dat hij hun met zijn spreken aangenaam had aangedaan. Overigens heb ik gemerkt dat een ander soort mensen zelfs de waarheid verdacht vond en haar niet wilde aanvaarden wanneer ze in een rijke en sierlijke taal ten beste werd gegeven. Ik echter was door mijn God reeds op wonderlijke en verborgen manieren onderwezen. En dat gij het zijt die mij onderwezen hebt, geloof ik daarom, omdat het de waarheid is, en omdat niemand anders dan gij leermeester is van de waarheid, waar en hoe die ook duidelijk is geworden. Van u had ik dus reeds geleerd dat iets niets als waar beschouwd dient te worden, omdat het met mooie woorden gezegd wordt, en evenmin als onwaar, omdat de tekens van de lippen onverzorgd klinken. Dat anderzijds iets ook weer niet voor waar moet doorgaan, omdat het plomp wordt uitgedrukt, en voor onwaar, omdat de taal schitterend is, maar dat de wijsheid en de dwaasheid zoiets zijn als nuttige en onnuttige spijzen, en dat beide soorten spijzen in fraaie en in onfraaie woorden kunnen worden opgediend, die dan te vergelijken zijn met een verfijnd en met een boers servies. Zodoende werd ik na zo lang gretig naar die man te hebben uitgekeken, wel aangenaam bezig gehouden door de levendigheid en gevoeligheid van zijn betogen en ook door de goedgekozen woorden die hem vlot ten dienste stonden om zijn gedachten in te kleden. Ja, ik werd er aangenaam door bezig gehouden en met vele of zelfs boven vele anderen prees ik en verhief ik hem hoog. Toch hinderde het mij dat ik in het grote gezelschap van zijn toehoorders geen gelegenheid kreeg hem mijn problemen voor te leggen en hem deelgenoot van te maken door er in een ongedwongen gesprek over te praten. Zodra dat mogelijk was en ik bij hem gehoor had gekregen in het bijzijn van mijn vrienden en op een ogenblik dat een echt gesprek niet ongelegen kwam, bracht ik het een en ander te berde van wat mij bezighield. Toen merkte ik al meteen dat ik een man voor me had die in de vrije kunsten niet geschoold was, behalve in de grammatica, en ook dat nog maar op de gangbare manier. Hij had wat redenvoeringen van Cicero gelezen, een zeer beperkt aantal boeken van Seneca en het een en ander van de dichters en verder de geschriften van zijn eigen secte, voor zover die in het Latijn en in een behoorlijke stijl waren geschreven. Daarnaast werd hij geholpen door de dagelijkse praktijk van het spreken, waardoor hij over de nodige welsprekendheid beschikte, die dan nog innemender en verleidelijker werd gemaakt door zijn evenwichtige aard en door een zekere, aangeboren fijnzinnigheid. Is hij nu werkelijk zo, als ik hem in mijn herinnering zie? Heer mijn God, getuige van mijn bewustzijn, op u zijn mijn hart en mijn herinnering gericht, op u die mij toen geleidde in het diepe geheim van uw voorzienigheid en die mijn onterende dwalingen toen reeds naar mijn aangezicht toekeerde om ze mij te laten zien en verfoeien. Want nadat mij afdoende was gebleken dat hij niet bedreven was in dat weten waarin ik hem voortreffelijk had geacht, begon ik de hoop op te geven dat hij mij de problemen kon verhelderen en oplossen, waardoor ik werd beziggehouden. Zeker, ook zonder kennis daarvan, had hij over de godsdienst de waarheid kunnen weten, maar dan had hij geen manicheer moeten zijn. Hun boeken staan immers vol uitvoerige verhalen over de hemel en de gesternten en de zon en de maan en de mogelijkheid dat hij mij daarover, naar mijn stellige wens, op grond van vergelijkingen met de op berekeningen berustende verklaringen die ik elders had gelezen, met nauwkeurige uitleg de vraag zou beantwoorden of de wijze waarop ze in de boeken van Manicheus stonden aannemelijker was, of althans een even bevredigende verklaring toestond, die mogelijkheid nam ik al niet meer aan. En toen ik deze vraagstukken toch ter overdenking en bespreking voorstelde, had hij, zeker een blijk van bescheidenheid, zelfs niet de moed zich aan die moeilijke taak te wagen. Hij wist namelijk dat hij die dingen niet wist, en hij schaamde zich niet dat te bekennen. Hij hoorde niet tot het slag mensen dat ik zo vaak had moeten ondergaan, tot de praters die mij die dingen hadden proberen bij te brengen en er niets over te vertellen hadden. In ieder geval was hij een mens met een hart, weliswaar niet oprecht tegenover u, maar toch ook niet al te onbehoedzaam tegenover zichzelf. Hij was niet totaal onkundig van zijn eigen onkunde, en hij was niet van zins door lukraak geredeneerd zo in de knel te raken, dat hij er niet meer uit kon komen en zich niet gemakkelijk meer kon terugtrekken. Dat was voor mij een reden te meer om hem sympathiek te vinden, want er ligt meer schoonheid in de bescheidenheid van een geest die een dergelijke bekentenis doet dan in de dingen die ik verlangde te weten. En bij alle moeilijkere en meer scherpzinnigheid vereisende vraagstukken deed ik met hem weer diezelfde ervaring op. Het gevolg was dat mijn ijver voor de geschriften van Manicheus een knak kreeg en dat ik van hun overige leraren nog minder ging verwachten nadat in zoveel aangelegenheden die mij bezighielden die ene hoogeroemde leraar een dusdanige indruk had gemaakt. Overigens ging ik zijn gezelschap nu zoeken vanwege zijn vurige belangstelling voor die literatuur waarin ik, toen reeds leraar in de retoriek, de Carthaagse jeugd onderwees. En ik begon met hem de teksten te lezen waarover hij had horen spreken en die hij graag wilde kennen, of die ik zelf geschikt achtte voor iemand met zijn begaafdheid. Alle ijver evenwel waarmee ik besloten had hoger op te klimmen in die secte, was na mijn kennismaking met die man volkomen verdwenen. Ik ging niet zo ver dat ik mij geheel van hen losmaakte, maar op de manier van iemand die niet iets beters wist te vinden, had ik besloten voorlopig tevreden te zijn met datgene waar ik nu eenmaal in beland was, totdat er mogelijk iets zou opdagen waar ik de voorkeur aan moest geven. Aldus was die foutus, die voor velen een strik van de dood is geworden, toen al begonnen de strik waarin ik gevangen zat los te werken, zonder het te willen en zonder het te weten. U handen immers, mijn God, verlieten mijn ziel niet in de verborgenheid van uw voorzienigheid, en uit het hartebloed van mijn moeder werden u door haar tranen dag en nacht offeranden voor mij gebracht. En op wonderbaarlijke wijze gingt gij met mij te werk. Gij zijt het die dat werk gedaan hebt, mijn God. Want de schreden van de mens worden gericht door de Heer, en hij zal zijn weg willen. Welke bewerking van heil bestaat er immers zonder uw hand die hermaakt wat gij gemaakt hebt? We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 5 van de belijdenissen van heilige Augustinus.